onze welgemeende excuses voor onze afwezigheid. We hadden eerder een podcast eruit willen gooien, maar het is er niet van gekomen. Om persoonlijke omstandigheden, dat klinkt altijd zo zwaar.
Ja, ik was dusdanig teleurgesteld in die Game of Thrones finale dat ik mezelf een paar dagen heb opgesloten en ik heb het zwaar op een zuipen gezet.
Jezus, was het zo erg?
Nou, ik vond het niet zo vreselijk als heel veel andere roepen, maar ja, ik ben zelfs jouw verjaardag vergeten.
Ja, dat neem ik je wel een beetje op. Ik ben verdorie de magische leeftijdsgrens van 40 bereikt. Hoe ga je dit goed maken?
Nou, met een biertje.
Oké, altijd goed.
Cheers.
Cheers, mate. You ain't never had a friend like me.
Good evening, ladies and gentlemen. We are tonight's entertainment.
Movie Insiders.
They're here.
Why should I waste my time listening?
Because I have a right to be. I have a voice.
Groovy.
Hallo allemaal, leuk dat je luistert naar deze nieuwe aflevering van Movie Insiders, de podcast van movieinsiders.nl, die je ook kan vinden op SoundCloud, Spotify en iTunes. Twitter met ons, @movieinside. Mijn naam is John.
En mijn naam is Guido. Je kan alle afleveringen, bijna alle afleveringen, volgens mij in ieder geval de reguliere podcast afleveringen, kun je terugluisteren in ons archief op onze homepage, movieinsiders.nl dus. En wil je ons een mailtje sturen, dan kan dat altijd, movieinsiderspodcast@gmail.com. Wat gaan we doen? We hadden hem eigenlijk eerder willen bespreken, maar we doen hem alsnog, de nieuwe Zhang Yimou. De Chinese film Shadow. Een film uit het Wuxia martial arts genre met een snufje Shakespeare. Uiteraard is Nico van den Berg weer van de partij met zijn rubriek Cinema Cinemonkey over een veelbesproken item uit filmrecensieland. We doen een oude top 5, die trekken we uit den oude doos. Dat is de top 5 overbodige films. We hebben wel eens overbodige remakes gedaan, geloof ik.
Of... Nou, nee, wel goede en slechte remakes.
Slechte remakes, maar nou, deze is volgens mij redelijk gedenkwaardig van, nou, hoe lang geleden? 10 jaar terug?
Ongeveer.
Maar nu eerst, a whole new remake. Dit is Aladdin.
You stumbled upon an opportunity. I can make you rich. Rich enough to impress a princess.
What would I have to do?
There's a cave of wonders. Bring me the lamp.
Oh, great one who summons me, I stand by my oath. Loyalty to wishes 3.
I'm kidding. Watch this.
Watch out! You done wound me up. You ain't never had a friend like me.
Hey, can you make me a prince?
There is a lot of gray area in make me a prince. I could just make you a prince.
Oh, no.
Y'all see my palace?
You look like a prince on the outside. But I didn't change anything on the inside. Showtime.
No, I'm in charge, okay? I say when it's time.
Ik denk dat bijna iedereen, nou zeker van onze leeftijd en jonger, wel eens de Disney animatieklassieker Aladdin uit 1992 heeft gezien. En nu dat de live-action recycle machine van de megastudio op volle toeren draait, hoef ik hier de plot van deze remake niet te vertellen. Die is hetzelfde, alleen even wat verschillen noemen. Live action dus, met Mena Massoud als Aladdin, Naomi Scott als Princess Jasmine, Will Smith als Will Smith, oh nee, als Genie, in het origineel nog op onvergetelijke wijze ingesproken door Robin Williams, en mede-Hagenees Marwan Kenzari als de bad guy Jafar. De regie is in handen van Guy Ritchie, die debuteerde met hippe, tussen aanhalingstekens, films als Lock, Stock en Two Smoking Barrels en Snatch, iets met Madonna deed, een best aardige draai aan Sherlock Holmes gaf en hiervoor het verhaal van King Arthur visueel verkrachtte. dus niet ingehuurd vanwege zijn talent, durf ik wel te zeggen. Of Guido, verrast hij of de film en voelt het niet aan als een overbodige cash grab?
Ik ken mensen die heel vrolijk worden van deze film. En er gewoon een nostalgiefeestje van maken in een bioscoopstoel. Opgaan in de kleurtjes, want alle kleuren van de regenboog komen hier voorbij. Vaak ook in één shot, tegelijkertijd. Maar ja, is het meer dan een cash grab? Nou ja, als het echt meer dan een cash grab was, dan had je ook nieuwe elementen aan het verhaal toegevoegd. Het meer naar deze tijd getrokken. En dat is in een aantal opzichten wel gebeurd. Kijk, je zou nu kunnen zeggen dat er in de tekenfilm Aladdin nogal wat stereotypen rondlopen. Het is een beetje het vooroordelen brilletje dat we hebben naar het Midden-Oosten toe. En hier wilden ze al die mogelijke controversies uit de weg poetsen door er zo'n duidelijk fantasieland van te maken dat je never nooit kan spreken dat je hier naar het Midden-Oosten zit te kijken.
Ja, en dusdanig veilig dat veilig. Niemand er aanstoot aan kan nemen, maar daardoor ook misschien bijna weer geforceerd veilig.
Ja, en
ja, er is niks spannends of verrassends meer aan.
Nee, het is gewoon een beetje een mix van Marokko, waar ik onlangs ben geweest. Dus met al die steegjes en die markjes en dan India, vleugje van dat land. En wat ik me nog wel afvroeg, want ik heb die tekenfilm al een tijd niet gezien. Maar en is dat een... Nee, ik ga om de spoilers heen dansen, dat kan volgens mij wel. Maar deze Jasmine is wel iets stoerder, ook in haar ambitie van wat ze later wil worden.
Ja, inderdaad.
Dat zeg ik goed. Ja. En er is een nummer aan toegevoegd, dat heet Speechless. En dat ligt echt rechtstreeks in het verlengde van het gekrijs uit Frozen. Een snufje feminisme dus in deze Aladdin. Maar voor de rest is alles precies hetzelfde, met als grootste probleem dat ik, ja, en dat heb ik wel vaker met Guy Ritchie, qua ensenering en actiescènes, het is allemaal niet heel opwindend.
Nee, dat zeker niet. En nog even over dat, nou, ik vond het nogal af en toe een beetje geforceerd feministisch. En dan, ja, zeker als we voor de tweede keer dat nieuwe nummer, dus Speechless, dan begint te zingen, dan verandert de film ook opeens meer in een soort van videoclip.
Ja,
soms zo zag het er wel waar, een beetje uit. Maar kijk, ja, dat dit makkelijk of goedkoop scoren of geld graaien is, nou ja, in een bepaald opzicht is het begrijpelijk vanwege financiële belangen. Lees trouwens ook het stuk van onze Nico van der Berg in HP De Tijd. Daar weet hij dat heel aardig uit te leggen. Maar ja, dat mag geen excuus zijn voor deze film. Tuurlijk, ik snap wel dat Disney nodig centjes moet maken vanwege bla 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 bla. En weet ik veel allemaal. Maar nou ja.
Vanwege bla 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 en weet ik veel wat.
Lees Nico's stuk maar. Dat legt het mooiste uit.
Vind ik ook.
Maar god, ik had vooral tijdens het kijken naar deze film, ja, waarom zit ik hier nou naar te kijken? Ja, oké, we gaan hem voor de podcast bespreken. Maar dat je er dan toch, nou, benieuwd is misschien niet het goede woord, of een beetje nieuwsgierig naar bent. Wat ik tot nu toe met die andere live-action remakes van Disney ook een beetje had van, ja, wat hebben ze er dan van gemaakt? Nou ja, en in dit geval een brave, slaafse, veilige en overbodige remake, waarvan het enige aardige is wat ik zou kunnen zeggen, nou, het was niet vreselijk. Alhoewel ik wel het gevoel er ook een beetje bij had alsof ze aan je jeugd zitten. Op een beetje ongemakkelijke manier, zeg maar.
Ze zitten aan mijn jeugd.
Ja, maar dat had ik bij die Beauty and the Beast live action remake, had ik dat gevoel ook al wel een beetje. En momenteel, wat ik dus al zei, die dingen, iedere 2 maanden verschijnt er weer eentje in de bios. Dumbo, die ik overigens dan nog niet gezien heb. Maar ja, daar kan ik nog een soort van, oké, het origineel daarvan is zwaar bejaard. Die was iets van 78 jaar geleden. Nou ja, en straks met The Lion King, die trailer, het ziet er allemaal visueel wel mooi uit. Maar ja, met deze, het is een kwestie van, als je die animatieklassiekers van Disney lief hebt, kan je dit misschien maar beter niet zien. Omdat het soms, nou, ik denk, het zal heel erg per persoon verschillen. Wat jij net zei, van er zijn inderdaad mensen die in een soort van heerlijke nostalgie-tripje zoiets. Maar het kan ook heel pijnlijk zijn. En dat maakte ik het meest mee, dat ik tijdens de film heel vaak ging zitten terugdenken aan het origineel. En oh, wat lekker was die.
Ja, dat ken ik wel. En dat had ik vooral eigenlijk bij Genie. Het ligt niet eens zo heel erg zeer aan Will Smith. Die doet Will Smith. Maar Will Smith deed Will Smith vooral beter 10, 15, 20 jaar geleden. Hij is wel zijn vurigheid een beetje kwijt. En wat mij vooral opviel, zodra hij verschijnt in de CGI-versie, zullen we maar zeggen, dus als de blauwe genie die ook zo van gedaante kan wisselen en ineens zichzelf dupliceert. Het pakt niet. Ik weet
het ziet
niet precies,
er een beetje raar uit.
Het ziet er een beetje raar uit. En ik weet niet precies waar het in zit. Zat er een vertraging in zijn acteren en de snelheid van de computeranimatie die we daar zien? In ieder geval de conclusie die je kan trekken, dat werkt nu eenmaal veel beter als animatie. Dat hele hoekige, dat hele snelle, dat tjoep tjoep tjoep. In combinatie dan toen bij de animatiefilm met, inderdaad wat je al zei, de stem van Robin Williams. Dat pakt hier gewoon niet lekker uit. Will Smith nogmaals, oké. Maar, ja, en toch ook, het is zo'n digitale tsunami die op je afkomt. Vond ik het nou echt een hele mooie film. De aankleding is prima, daar is weinig mis mee. En wat ik al zei, het is een één grote regenboogtrip. Maar Guy Ritchie is ook gewoon niet zo heel erg goed met bijvoorbeeld de dans- en zangnummers. Hij weet niet hoe hij ze lekker enerverend in beeld kan brengen. Net als de actiescènes. Ze maken hier van Aladdin een soort free runner. Hij kan iets meer salto's maken dan de versie uit de animatie. Maar het is dusdanig in beeld gebracht en snel en flitsend gemonteerd à la Lockstock, Two Smoking Barrels en de Sherlock Holmes films, dat ik er ook niet echt de ruimte voor kreeg om ervan te genieten.
Ja, en op sommige momenten kreeg ik ook het idee als dusdanig snel gemonteerd, zodat je eventuele mindere special effects ook minder goed ziet. Kijk, er was al een hele hoop toen destijds met de trailer, hè, dat Will Smith als de genie. Nou moet ik zeggen, ik vond het niet zo erg als je van tevoren verwachtte. Hè, hij is inderdaad wel vooral Will Smith, maar dan iets meer de kindvriendelijke of gezellige variant, die af en toe een beetje gek mag doen. En heel veel grappen zijn ook letterlijk gerecycled uit het origineel. En het is soms bijna zelfs shot for shot remake met bepaalde camerabewegingen en bepaalde montage.
Dan heb jij die animatiefilm ook veel helderder voor de geest, no pun intended.
Ja, ook niet, toevallig vorige week nog aangezet of zo, maar nou,
je hebt hem wel een keer of 20 gezien volgens mij.
Ja, wel inderdaad aardig vaak.
Als Disney freak.
Maar het was vooral dat ik zowel Will Smith als de grappen, doordat je ze misschien ook al kende en ze op herhaling gaan, het was vooral niet grappig. En ook dat het op deze manier niet werkte. Maar dat komt dan deels ook doordat je nu met beperkingen zit. Want met animatie, laten we even zeggen, kan alles. En met CGI kan je best wel een hoop. Maar je ziet toch vaak dat het een beetje gekunsteld of te fake eruit ziet. En dat had ik überhaupt sowieso met de hele look van de film ook. Want qua sets en kostuums, ze waren zeker niet lelijk of zo, maar het zag er allemaal net iets te gemaakt, iets te gefabriceerd of iets te gerecycled uit. Het leek af en toe een klein beetje op een verkleedpartijtje.
Ja, en dan zijn de acteurs ook nog eens niet op hun best of überhaupt. Daar loopt geen waanzinnige cast rond en ik kan ook niet van die Mena Massoud als Aladdin en Naomi Scott zeggen dat dat nou echt Star is Born.
Nee, ze zijn oké,
doen het prima.
Aardige cast.
Ja, precies. Maar zij zouden het naar een hoger plan kunnen tillen en dat gebeurt ook niet echt. Ik ben het wel met je eens. De esthetiek van deze film is niet heel spetterend. En dan kom je eigenlijk tot de pijnlijke conclusie dat je het inderdaad beter bij animatie kan laten. Zeker bij Aladdin. Want bij Beauty and the Beast en straks The Lion King, Dumbo, ik heb die live action remake ook niet gezien, maar daar zitten veel rustmomenten in. Het is een gedragen verhaal. Dramatisch en met enige bombast. En Aladdin was echt een cartoon. Bijna van Bugs Bunny niveau. Dat snelle, dat hele vlotte, veel grappen achter elkaar. Geen tijd om adem te halen, bij wijze van spreken. En dat vertalen naar live action en CGI werkt hier gewoon echt aanzienlijk minder.
En dus doordat er ook in deze, of dit verhaal sowieso, iets meer magie aan de orde is dan bijvoorbeeld een Beauty and the Beast. Dus dan kan je die dingen met animatie, is dat geen probleem, maar nu loop je toch tegen een aantal beperkingen aan. Ik wil toch onze Marwan Kenzari toch vooral tof voor hem. En hij doet het echt wel prima. Gaaf dat hij zo'n grote Hollywood-productie nu zit. En hopelijk een opstapje naar andere grote titels. Het zit een beetje, denk ik, in het script dat zijn karakter in deze... Ja, het is een beetje een karikatuur. Of er komt te weinig dreiging van af. Maar dat kan ook te maken hebben doordat ik hem te jong vond of te mooi... Als je het vergelijkt met de Jafar...
Ja, maar de Jafar uit de tekenfilm... Ook dat is weer heel cartoonachtig, waar ik het net over had.
Ja, dat is nog meer een karikatuur, maar...
Ja, het is een schurk. Je ziet hem en je weet gelijk, het is een schurk. En dat heb je niet direct bij Marwan Kenzari. Die moet iets meer op de schmiertour gaan... om te ontdekken dat hij een villain is. En we zien hem langzaam ook in die villainrol groeien... totdat hij full-out bad guy is in een finale die... heel vermoeiend is met trucages.
En niet lekker uitpakte, nee.
En er kwam zoveel op me af dat ik het een beetje vermoeiend begon te vinden. Hey, ik ben net 40 geworden. Misschien heeft dat er ook iets mee te maken.
Ouwe lul.
Maar het ligt niet aan Marwan Kenzari. Die doet het prima.
Ja,
die heeft een script. Daar moet hij zich aan houden. En voor de rest kijkt hij waarschijnlijk alleen maar naar greenscreens. Ik vraag me wel eens af, dat zou ik hem best willen vragen. Misschien moeten we hem proberen te interviewen, maar misschien heeft hij die hele Will Smith wel nooit gezien. Ik bedoel, je staat op een set waarin alles verder met de computer wordt ingetekend. Misschien heeft hij wel nauwelijks interactie gehad met die andere acteurs.
Ja, nou, dan zijn er dus te verwachten een paar aanpassingen aan het verhaal om de film dus vooral wat langer te maken. Plus een aantal beperkingen die dus in deze vorm niet kunnen. Ja, en minder mooie versies van de bekende songs. Maar dat was ook bij een Beauty and the Beast en wat andere al aan de orde. Ja,
nou, qua het musical aspect van Beauty and the Beast in de live action versie, die vond ik iets beter geslaagd.
Ja, ik vond
die vertaalslag
dan. Ja, ik vond ze hier, ze klonken niet vreselijk. De liedjes, maar je hebt ze zo in je hoofd zitten van zo moeten die liedjes klinken.
Ja, maar ook geforceerd gepimpt naar deze tijd met een rapje
met
ertussendoor.
Moderner en ook omdat Will Smith er dan natuurlijk aan meedoet. Maar ja, tijdens het kijken, dus vooral niks verrassends of wat dan ook. Zeker niet qua plot of regie of effecten. En ik was er vrij snel al een beetje klaar mee. Dan ga je het uitzitten, constant denkend aan het origineel. En die, noem het even de classic, die was wel grappig en spannend en zelfs ontroerend. Die had echt nog die Disney-magie. En ook gewoon, even een voorbeeldje is Iago. Dat is die papegaai van Jafar. Nou, er was in die animatiefilm was dat een heerlijke bad guy sidekick met een leuke stem erbij. En hier was het gewoon een papegaai die soms eens iets zegt. Maar ik miste vooral de genie uit het origineel. Will Smith, maar ik kon er gewoon ook niet om lachen en ik vond hem af en toe een beetje vervelend, maar ik voelde, het voelde ook gewoon nog een beetje vies, deze film, alsof er misbruik van je nostalgie of misbruik van je jeugd wordt gemaakt en een film die je eigenlijk dus gewoon keihard moet afkraken of eigenlijk zou moeten afraden, want ja, hier word je, of ik in ieder geval, niet echt bepaald vrolijk van. En dat je bijna denkt van ja, moeten we een halt toeroepen of we moeten Disney stoppen en ga maar weer eens wat origineels maken. Of als je dit soort remakes maakt, want er staan volgens mij voor het verloop van dit jaar nog 2 of 3 van die vergelijkbare...
Mulan onder meer komt eraan.
Ja, och,
dat schijnt
allemaal
de duurste film aller tijden te gaan worden. Daar willen ze volledig uitpakken met state-of-the-art effects en weet ik veel wat. En grote sets.
Maar doe dan iets bijzonders.
Maar doe niet alleen iets bijzonders. Doe iets nieuws. Til het naar een ander, hoger plan. En de aanpassingen in deze versie die zijn zo minimaal en
echt
voorzichtig.
Minimaal. Ja, Jasmine is iets feminin. De animatie was ook al feministisch. Hier is ze nog iets feministischer. Ik denk niet dat Thierry Baudet heel blij zou zijn met deze meid en een aantal uitspraken die ze doet. Zoiets. Maar nee, het miste de magie die ik van Disney... niet altijd, maar geregeld met de betere Disney films wel had. En het had geen passie. En inderdaad zo'n overbodige cash grab. Ja, dat je echt de behoefte hebt om het origineel weer aan te zetten, om even goed te voelen.
Ja, en weet je wat het ook gewoon is? 2 echte mensen op een vliegend tapijt. Het ziet er gewoon niet uit. Zo simpel is het ook gewoon. Sommige dingen vertalen
zich... Carpet Airways.
Het vertaalt zich gewoon minder goed naar live action. Leg je daar dan ook gewoon bij neer.
You should see these places. I mean, there's a whole world outside of books and maps. Do you want to?
How? Every door is guarded.
Who said anything about a door?
What are you doing?
Sometimes, princess, sometimes you just have to take a risk.
What just happened? What? Is this?
A magic carpet? Do you trust me?
What did you say?
Do you trust me?
Yes.
Blijf luisteren straks Cinema Cinemonkey. We doen een bespreking van Zhang Yimou's Shadow. En we hebben een oude top 5 overbodige films. Laten we eerst een liedje draaien uit de nieuwe Aladdin. Nou, er zit één nieuw nummer in. Dat is dat Speechless, gezongen door Naomi Scott.
Written in stone, every rule, every word, centuries old and unbending. Stay in your place, better seen and not heard. Well, now that story is ending. 'Cause I cannot start to crumble. So come on and try to shut me and cut me.
Straks lullen wij vrolijk verder over een Chinese wuxia-film. Maar eerst het woord aan Nico van den Berg. Dit is Cinema Cinemonkey.
The monkey's the eye in the sky. He sees everything.
Als Nederlands filmmaker heb je het maar zwaar. Eerst moet je nog uit alle subsidiepotjes je financiering rond zien te krijgen. Vervolgens moet je mensen voor een habbekrats laten opdraven op de set. En daarna moet je maar hopen dat de film welwillend door de pers wordt ontvangen. En ook nog eens een publiek bereikt. Het is een heel zwaar leven, om Brigitte Kaandorf te parafraseren. Te midden van zoveel gedoe op de vierkante centimeter kan de passie voor je eigen film nogal eens omver worden gebuldozerd door onwelkome meningen. Van producenten, van filmfondsinspecteurs en ja, ook van journalisten. Als die op een maandagochtend in een klein zaaltje, gewapend met een notitieblok, kritisch naar het eindproduct zitten te kijken. En als dat oordeel negatief uitvalt, dan kan dat soms wel wat qua bloed zetten bij de makers. Maar wat doe je als je als maker vindt dat het oordeel van de recensent ondeugelijk is. Dat hij laks met je film is omgesprongen. Je verhaal gaan halen. Dat is precies wat Dave Schramm deed, producent van de film De Dirigent, geregisseerd door zijn vrouw Maria Peters. Al maanden vuurt hij via tweets en e-mails bakken aan kritiek en zwartmakerij af op NRC-filmredacteur Koen van Zwol. Wat is er gebeurd? Eind vorig jaar kwam Koen van Zwol iets te laat de zaal binnen waar de persvoorstelling van De Dirigent plaatsvond en miste, zo bleek later, nog niet eens de eerste minuut van de film. Wel sloop er hierdoor een fout in de recensie. Van Zwol schreef dat de beginscène zich afspeelde in Oakland, California, maar op de begincredit, die hij dus had gemist, stond dat de plek New York was. Slordig, natuurlijk. Maar Van Zwol kwam er na de publicatie van het stuk achter en liet het corrigeren, zowel online als in de krant. Hij vermeldde daar alleen niet bij dat dit kwam omdat hij pas later in de film viel. Maar na deze rectificatie ging Dave Schramm als een ongeleid projectiel zijn ongenoegen uit over het gedrag en het oordeel van Koen van Zwol. En dat kwam ook, zo bekende Schramm op Twitter, een zwakte bot, omdat Van Zwol slechts 2 ballen had gegeven. Terwijl er massa's mensen tevreden uit de bioscoop kwamen. Ja, en Schramm ging door. Hij klaagde onlangs de NRC en Van Zwol aan bij de Raad voor de Journalistiek. Zijn motivatie was hierbij even absurd als het hele voorval. Quote, hij heeft daardoor de hele film met een verkeerde bril op bekeken en is als gevolg daarvan tot volstrekt verkeerde conclusies gekomen. Einde quote. En de raad ging mee in ieder geval flinke delen van dit frame en gaf de aanklager gelijk. NRC moet volgens hen na onzorgvuldig handelen ruimhartig rectificeren. Maar dat is naar mijn mening eind vorig jaar al gebeurd als correctie op de recensie. Los van het soms omstreden functioneren van de Raad voor de Journalistiek is dit een volstrekt doorgeslagen zaak geworden. Ook ik mis soms een stukje van een film als mijn gedachten even afdwalen of als ik snel een aantekening maak en misschien net even één moment mis. Maar dat hoeft volstrekt niet mijn oordeel over de film te beïnvloeden. Een opgewonden standje, zo blijkt ook in de politiek van vandaag. Ik zeg echt niets vreemds nu, kun je niet met feiten overtuigen. Daar zit de eigen frustratie te diep. Maar de journalistiek is er niet voor om mensen als Schramm of wie dan ook een plezier te doen. We zijn er om te informeren en om een onderbouwde mening te geven. Fouten moeten worden vermeld. Natuurlijk, we zijn ook als journalisten verre van onfeilbaar. Maar de filmjournalistiek hoort geen onderdeel te zijn van een marketingmachine van makers en distributeurs. En voor de record, De Dirigent is inderdaad slappe hap. Zelfs met de beginscène.
It's too short. We need more monkeys.
There aren't any more. That's the whole barrel.
De zomer staat weliswaar voor de deur, maar ik wil ook zo'n paraplu. Dit is Shadow. De koning van Pei kan het verlies van de stad Ying amper verkroppen, maar hij kent zijn beperkingen. Zijn woede is dan ook groot als zijn belangrijkste generaal, de militair aanvoerder van de tegenstander, uitdaagt tot een duel. Wat hij niet weet, is dat het hier een dubbelganger betreft. De echte generaal is gewond, maar bespeelt zijn shadow, tussen aanhalingstekens, als een marionettenspeler. Op zijn beurt kan deze ijzervreter niet voorkomen dat zijn vrouw valt voor zijn viriele evenbeeld. Lang blijft de frictie onderhuids, maar in het derde bedrijf van Ying, de Chinese titel van Shadow, en dit Shakespeareaanse bij tijd en wijle drama, komt het tot een bloederige climax. Ying, Shadow, is van regisseur Zhang Yimou. Die heeft onder meer Raise the Red Lantern gemaakt. Dat was misschien wel een beetje zijn doorbraakfilm. Maar meer recent, misschien een moderne klassieker, de martial arts wuxia film Hero met onder meer Jet Li.
en Zhang Ziyi. Die film kreeg nogal wat kritiek, omdat het plottechnisch gezien nogal bijna als een ode aan het fascisme werd gezien. Hoe zit dat met de plot van deze film? Of interesseerde de plot jou hier geen moer, John? En was het vooral het visuele bombast dat jou geboeid hield?
Ja, visueel en inhoudelijk. Misschien dat ik zo wel ga kiezen. Kijk, qua plot, in hoeverre het complex is, het valt op zich nog wel mee. Het is vooral in het begin even een beetje duidelijk krijgen van het hoe en wat. En dat is die en de verhoudingen zitten zus en zo. En ik zat me nog wel af te vragen van, ja, kijk, je was de plot in dienst staat van het visuele of andersom of beide. En in hoeverre dat hier aan de orde is. Het is alsof die twee een beetje met elkaar in strijd zijn voor je aandacht. De plot is dusdanig, laat ik inderdaad zeggen, Shakespeareaans, dat je moet wel een beetje je aandacht erbij houden van die is van dat, en dan zo. Daar moet je toch even je kop bij houden. Maar aan de andere kant is dat visuele, dat heb je constant in beeld. De plot boeiend genoeg, ja. Enorm boeiend, dat dan weer niet. Het is het visuele wat echt vooral je aandacht trekt. En nou moet ik ook zeggen dat in Hero en House of Flying Daggers, beide van Zhang Yimou, en zeker in Crouching Tiger, Hidden Dragon van Ang Lee, nog in mijn top 10 beste films aller tijden, die twee, het visueel en het inhoudelijke, beter samen gingen. Hier, ze zitten elkaar niet zo heel erg in de weg. Maar het visuele, het is vooral dat kleurgebruik. In hoeverre het uniek is, laat ik het zo zeggen. Ik heb het nog niet eerder gezien. Het is echt iets heel apart, bijzonder. Beetje, vooral zwart-wit en grijs. Behalve dan de huidskleur en bloed. Dat zijn eigenlijk de enige twee dingen waar je nog andere kleuren ziet. En dan geïnspireerd door Chinese inktschilderingen en calligrafie en yin en yang. En dat zie je terug in die prachtige sets en kostuums. Die soms, net weer afhankelijk van welke set, soms
te digitaal?
Nog steeds, soms een beetje te grauw of soms een beetje saai. Maar over het algemeen wel echt prachtig om te zien.
Het is in ieder geval een andere stijlkeuze. Wat jij zegt, House of Flying Daggers en Hero, die excelleren in kleurenpracht. Hero heeft ook echt duidelijke hoofdstukken. We gaan nu naar het bos en daar is alles rood enzovoort. En je hebt een groene sectie in het bos. En hier is inderdaad, zijn de kleuren er bijna uitgefilterd, alsof het allemaal olieverfschilderijen zijn. En ik had dat inderdaad ook nog nooit zo gezien. En daar zitten echt prachtige shots tussen. Je hebt die grote klif en op een gegeven moment komt daar, ik zal niet te veel verklappen, een soort van paard van Troje binnenvaren. Dat is een hele fraaie scène. Daar moet je trouwens wel even op wachten, want deze film is bijna de eerste drie kwartier zo'n beetje.
De eerste helft of het uur zo'n beetje.
Is het gewoon een interieur huiskamerspel. Bijna een beetje ook in de traditie van de Japanse klassiekers van Akira Kurosawa. Met intriges in een koningshuis. En die bedriegt die. En die is een dubbelganger van die. En dat kennen we van Kagemusha en Ran. En laten we heel eerlijk wezen, daar is Akira Kurosawa een meester in. Zhang Yimou is daar altijd wat minder goed in geweest. Want
hij was er wel beter in zijn niet wuxia films als Raise the Red Lantern.
Die heb ik een tijdje niet gezien, maar zelfs Raise the Red Lantern. Kijk, het is niet voor niets dat Zhang Yimou, een paar jaar geleden of 10 of 15 jaar geleden werd gevraagd om de opening van de Olympische Spelen in Peking te verzorgen. Die man is een visionair.
Ja.
Hij is een visueel verhalenverteller, maar als het op plot en verhaal dus aankomt, dan is hij nooit echt een grootmeester geweest.
En dat het misschien dus in dat opzicht wat lastig te combineren is met het visuele. Het is inderdaad, je moet vooral bij deze film, je moet even wennen en er even inkomen. Deels door dat dus het kleurgebruik en het geduld hebben, want hij neemt enorm de tijd. Het eerste uur zit eigenlijk gewoon geen actie in en is meer een zwart-wit kostuumdrama en met wat paleisintriges. Gewoon een lange aanloop en dan komt het actie, het spektakel eindelijk, die qua choreografie ook niet enorm spetterend. Het ziet er lekker uit. En het is allemaal
die
mooi.
Die 1-op-1 gevechten zien er wel heel mooi uit.
Ja, het is mooi geschoten, mooi in beeld gebracht. Maar dat ik ook, nou ja, misschien heeft het ook wel te maken met dat Zhang Yimou toch ook een dagje ouder is. En dat het allemaal, laat ik het zeggen, iets minder uitbundig dan dat we eerder van hem of andere Wuxia zagen.
Dat is
misschien
waar.
Past dat ook wel weer.
Ja, bij deze film wel. Ja, omdat de plot toch wel belangrijker is dan bij een hero. Heroes ga je niet nog een keer aanzetten om te kijken wat nou de motivaties van al die personages waren. Hier is dat iets meer het geval. Ik ben het wel met je eens hoor. Je moet zeker in het eerste kwartier even heel goed opletten wie is wie. En dan zit er ook nog eens een dubbelganger tussen. Die wordt gespeeld door dezelfde acteur.
Ja, door een en dezelfde
acteur. Holy shit.
Doet die fucking goed. Die Deng Chao.
Dat sterker nog, dat moest ik lezen achteraf. Ja. Want dat wist ik dus niet.
Ja, ik merkte het op naar het einde toe van de film had ik het op een gegeven moment door. Ja. Van ja, het is dezelfde acteur.
Maar het is ook nog een compleet andere acteerstijl. Hij is enerzijds is die kluizenaarstype met dat lange haar. Een beetje geschift. Een beetje à la Toshiro Mifune. Denk even daaraan. Seven Samurai. En dan de opgeruimde, ingehouden, bijna licht autistische
jongere
variant. Ja, ja. Ja.
Gebaseerd op het Jingzhou-epos, wat gaat over de drie koninkrijken. En dus inderdaad de oudere generaal die verstopt of verborgen zit. En op die manier iets van een strategie aan het plannen is. Met mogelijk verraad erbij. En dus een dubbelganger of zijn schaduw gebruikt als marionet. En sowieso is het, over dubbelgangers gesproken, er zit heel veel duale, tegengestelde in deze film. Het yin en yang thematiek, goed en kwaad en dubbele bedoelingen en dat soort dingen met heel veel symboliek erbij.
Dubbele bedoelingen, dat klinkt zo negatief. Ik snap wat je bedoelt.
Ja, nee, en we moeten ook niet te veel spoileren, maar houd op inderdaad, een beetje Shakespeareaans. En nog even over dat hij uiteindelijk qua actie, over de actie, dat moet je maar gewoon aanschouwen en niet te veel over weten. Maar,
weergaloze shots, hoor.
Ja, die ijzeren paraplu's. Alsof ze op een gegeven moment als een soort van egels door die straat heen rollen.
En hoe ze worden gelanceerd. Ja, ik wil er ook niet te veel over vertellen. Maar er zijn ijzeren paraplu's waar ze zich in verstoppen. En als leger dan zo de stad binnen worden gecatapulteerd door bamboestokken. En hoe de camera dan door die stad zweeft. En al die pijlenboog soldaten daar in die huizen. Toen dacht ik, kreeg ik wel even kippenvel. Dat zijn echt de momenten waar je de film nog eens voor aan zou zetten. Ja, de camera zwiept over al die egels, laat ik het maar even zo noemen, heen. Ja, daar kijk ik zo'n film voor.
Ja, het was jammer dat het zo lang duurde voordat die film daar kwam.
Ja, ik vond overigens wel in de laatste acte, dan is de actie een beetje geweest en gaan we weer terug naar het kleine, naar die paar hoofdpersonen. Daar kwam het wel weer tot een mooie climax.
Dat wel, ja.
Er zit een liefdesverhaal in en dat loopt niet af zoals je het verwacht. Daar zit een aardige twist nog in.
Ja, kijk, een unieke Wuxia. Dus in ieder geval qua kleur en qua verhaal en actie. Nou ja, niet zozeer heb je het wel eens eerder gezien op een enkel bijzonder iets na. En dan heb je ook nog eens die aparte, wel toepasselijke, maar soms ook wat irritante muziek / score.
De Tsitar.
Nee, een Zeng heet dat ding.
Oh, mijn welgemene
excuses. Zo'n Chinees snaarinstrument. En wel gaaf als die generaal en zijn vrouw dan beide naast
duelleren.
Elkaar...
Het is een soort dueling banjo's uit Deliverance, maar dan op zijn Chinees.
Ja, het is een schitterend gestileerde film en prachtig om naar te kijken. Hij is dan helaas niet constant boeiend en soms een beetje traag. Dus het is vooral eentje die je dan toch voor het visuele kijkt.
Straks de top 5 overbodige films. Die trekken we uit den ouden doos. Eerst een stukje muziek uit... Het is inderdaad niet de beste Zhang Yimou film. Maar een beetje Zhang Yimou fan moet hem echt toch wel gezien hebben. Eens, Shadow?
Zeker.
Zeker. Een stukje uit de score van de beste man heet Lao Zai. En dit zal vast een artiestennaam zijn. Loud Boy.
Thank you.
Nogmaals, sorry voor het dat het een tijdje duurde voor een nieuwe podcast. En dat heeft dan dus ook als resultaat dat wij nu de tijd niet hadden om een nieuwe top 5 voor te bereiden. Maar hoogstwaarschijnlijk de eerstvolgende podcast of heel snel komen we weer met een verse top 5. Maar dit is er eentje uit het archief, uit den oude doos, die wij... Nou ja, toch wel. De nieuwe Aladdin. Het is een overbodige film.
Wat je er ook van vindt, het had niet gehoeven.
Nee, we hadden prima zonder gekund. En dan zetten we de originele animatie nog wel een keertje aan. Maar een oude top 5 overbodige films. Dan gaan we om en nabij de 10 jaar terug in de tijd. En dat kan je ook heerlijk terughoren. A, aan de geluidskwaliteit. En B, aan misschien ook wel een beetje de manier hoe wij nog klonken en praten. We waren, nou,
een jaar. Ik was 30, ik was een jonkie.
Ja, een stuk jonger, ja. Dit is de top 5 overbodige films.
Het is top 5 tijd hier bij Movie Insiders. En wat hebben we bedacht? Eigenlijk op basis van de nieuwe Nederlandse film Loft.
Een remake van een Vlaamse film van 1 of 2 jaar geleden.
Ja, heel recent nog gemaakt.
En volgens mij ook echt een letterlijk echt gewoon een remake. Ja. Niet eens een eigen interpretatie ervan gemaakt. Nou, we hebben hem nog niet gezien, maar ja.
Dan komt de vraag bovendrijven.
Het verschil tussen Nederlands of Vlaams. Het is inderdaad het enige verschil dan tussen die twee films zou het accent zijn.
Het accent zijn.
Ja, natuurlijk.
Maar de vraag die dan komt bovendrijven is natuurlijk waarom? Dus bedachten wij de top 5 overbodige films. Eigenlijk films waarvan je je afvraagt waarom ze überhaupt groen licht hebben gekregen. Waarom zijn deze films gefinancierd? Wie dacht daadwerkelijk hiermee te kunnen cashen? Dat is een beetje mijn uitgangspunt geweest.
Ja, en zeker ook als je kijkt naar wat er deze maand, de decembermaand, in de bioscoop uitkomt. Zijn het heel veel van die titels waarbij je echt je vraagtekens kan zetten. Niet alleen de Loft remake, maar ook een Mietenfokkers deel 3, Narnia deel 3... The Next 3 Days is dan ook, geloof ik, weer een remake van een Franse film.
Ja.
Trouwens, daar wou ik nog even... Ik loop al heel vaak te kankeren op dat de Amerikanen dan remakes maken van niet-Engelstalige films. Omdat die Amerikanen te lui zijn om ondertitels te... Ik denk ook dat het heel erg komt dat heel veel Amerikanen ook nog steeds analfabeet zijn en niet ondertitels kunnen lezen.
Nou,
dus
interesseer me
daar,
geen moer.
Daar maar even...
Nee, maar dat interesseert me echt geen moer.
Hè, nou ja, dat ze dan een Amerikaanse remake gaan maken van Let the Right One In. Ach,
het is mijn nummer 5. Het is mijn nummer 5. Let Me In. Ja, laat ik maar gelijk op inhaken dan.
Ja?
Ja, nee, absoluut.
Nog niet eens gezien?
Ik heb hem nog ineens gezien. Hmm. Nee. En het erge is, daar voel ik me wel mee schuldig aan, ik ga hem zien.
Hij schijnt heel aardig.
Ik ga hem absoluut zien. Maar dit is eigenlijk hetzelfde als met Loft. Het is een film, Let the Right One In. Nooit ja, de rette komma in uit Zweden. Mm. Een film van een paar jaar geleden. En dan wordt dan direct een Amerikaanse remake van gemaakt. En moet dat ook nog eens praktisch een shot-for-shot remake zijn. Dus dezelfde sfeer. Dezelfde locaties praktisch. Ik geloof dat het wel net iets meer een jaren 60 of 70 gesitueerde Amerikaanse film dan nu is. Dus in die tijd. Dat is dan misschien nog wel aardig. Maar echt waar, hier komt de woede bovendrijven over waar jij het net over had. Het doet er niet toe dat misschien een aantal Amerikanen alfabeet... Weet je hoeveel mensen in Nederland er nog alfabeet zijn? Of in Europa? Ik denk dat we in verhouding niet eens veel meer ongeletterd zijn dan in Amerika, hoor. Ik krijg het idee.
Ja, dan zou je dus van iedere Amerikaanse film of niet-Nederlandstalige film ook een remake moeten maken.
Ja, maar, John, dat je zoiets na 10 of 15 jaar doet, dan vind ik dat nog wel oké.
Nee, ik vind vooral als je dan zo'n remake ervan maakt, maak dan een eigen interpretatie ervan. Geef er een eigen draai aan. En ga niet een inderdaad letterlijke film gewoon weer nog een keer maken, maar dan alleen met een ander taal.
Ik heb een oplossing voor straf die Amerikanen. Als zij Let Me In willen zien, moet je gewoon Let the Right One In draaien en dan Engels nagesynchroniseerd. Wat dacht je daarvan? Want het is eigenlijk de reden waarom ze die remake inderdaad hebben gemaakt. Mensen zijn te lui om ondertiteling te lezen daar in de VS.
Het gebeurt nou, met animatiefilms wel standaard eigenlijk.
Maar
kijk, natuurlijk, als er hier in Nederland een animatiefilm uitkomt, wordt er ook al een Nederlands nagesynchroniseerde versie van uitgebracht. Kijk, met kinderen, nou, daar kan je dan nog wel inkomen dat die dan moeite hebben met het lezen van die ondertitels. Maar
kijk, het zal best een aardige film zijn. Ik geloof het graag dat er een goede remake van gemaakt is. En ik ga hem toch ook zeker zien uit nieuwsgierigheid. Daar ben ik een te grote filmliefhebber voor. Maar ik blijf, hoe dan ook, altijd bij mijn standpunt. Ook als ik hem straks geweldig vind. Hij is overbodig. Sorry.
Ik ben het er toch wel mee eens, hoor.
Mooi.
Where do you go to school anyway? I never see you.
Go and listen.
What? You have to hit back. You have to hit back hard. I can. There's three of them. Then you hit back even harder.
Ik heb op nummer 5, ja, als je kijkt naar de laatste 10 jaar, alle grote horrorklassiekers uit de jaren 70 en 80 zijn geremaked. Noem maar een titel. En hij is opnieuw weer gemaakt de laatste 10 jaar. En vooral de films van John Carpenter, Wes Craven, George A. Romero. Met die films, eigenlijk het hele horrorgenre, heb ik dan zoiets. Daar valt niks nieuws mee te doen. Er zijn geen nieuwe technieken voor uitgevonden of wat dan ook. Hè? Als je een klassieke science fiction film, The Day the Earth Stood Still, ik heb hem dan niet gezien, de remake, maar nou, weet je, daar kan ik nog wel inkomen met de computereffecten en de technieken van tegenwoordig, dat je daar dan een remake van gaat maken.
Beetje opplussen met effecten.
Tuurlijk, maar in het geval van horrorfilms, wat haalt het uit? Dit is simpelweg alleen maar scoren met de bekendheid van de titel. He, een Halloween, een
Hills of Ice,
Hills of Ice, Friday the 13th, Nightmare on Elm Street, Texas Chainsaw Massacre. En zeker met horror heb je dan zoiets van, je neemt gewoon een of andere gek met een mes, je plakt er een ander masker op. Dan maak je eigenlijk ook een remake van Halloween, maar nou, dan noem je het net even anders. Dit is gewoon meeliften op de naamsbekendheid van horrorklassiekers uit de jaren. Ik heb ze ook niet eens gezien. Nou ja, ik kan, als ik dan een titel op 5 zou moeten zetten, ik heb er eentje dan gezien. Dat is die Texas Chainsaw Massacre remake. Die heb ik geloof ik wel eens gezien. Nou, ook niks bijzonders. Maar compleet overbodig. Waarom?
Maar dan heb je het echt over de ideeënarmoede van Hollywood.
Ja, zeker. Maar ja, waarom ga je al die horrorklassiekers zitten remaken?
Ik heb op nummer 4 Michael Mann's Miami Vice. Dat is nou echt een titel dat ik denk, waarom maak je dat in godsnaam? En voilà, het werd een flop. Ja. Niet verwonderlijk, vind je het gek? Ik bedoel, Miami Vice is een serie van heel ver terug. En als je die serie nu ziet, en ik heb toevallig een paar collega's, als ik een avonddienst draai, dan gaan zij in het laatste uur, zo tussen 12 en 1, als ze toch niks meer te doen hebben, gaan ze die oude DVD-box gaan ze zitten bekijken met z'n tweeën achter de computer. En dan kijk ik over hun schouders wel eens mee. En dan denk ik van, jongens, het is zo achterlijk gedateerd. Kijk, als nou zoiets tijdloos zou zijn geweest, dan kun je er nog een mooie nieuwe draai aan geven. Maar het is volstrekt overbodig om daar een filmversie in 2006 van te maken, met in dit geval Jamie Foxx en Colin Farrell. Want Miami Vice is passé. En je wil uiteraard bij zo'n film toch ook een beetje een ode brengen aan Miami Vice. Dus kun je het niet helemaal opplussen naar een high-tech, supersnelle Michael Bay-achtige actiefilm. Dat doe je niet.
Nou, dus dat deed hij wel.
Nou, vond je? Zat er nou echt zo ontzettend veel actie in?
Er zat gewoon geen actie in.
Er zat nauwelijks actie in. Ik heb me zo verbaasd.
Een slaapverwekkende film was het.
Geef het een andere titel. En bedenk twee andere personages met dat verhaal. Nou ja, had je ook een flop gehad, want niemand is er naartoe geweest. Maar noem het dan geen Miami Vice. Want er gaat op basis van de naamsbekendheid van Miami Vice niemand heen. En dat werd bewezen dus. Doodzonde van het geld.
Dan heb ik op 4 een titel van dit jaar.
Oké. Okay.
Robin Hood van Ridley Scott.
Ja, goeie.
Toch echt een titel waarbij ik nu een paar maanden later zoiets had van, toch een beetje overbodig. Was dat nou nodig geweest? Toen het bekend werd van, hey, Ridley Scott gaat een Robin Hood film maken. Ja, dat kan nog leuk uitpakken. Maar als je die film dan gezien hebt, zeker ja, de draai die ze eraan gegeven hebben van, we gaan het allemaal serieus behandelen en historisch verantwoord. Ik wil ook niet zeggen dat het een vreselijk slechte film is. Hij is best nog wel redelijk. Het is eigenlijk gewoon een Gladiator op herhaling.
Het is eigenlijk helemaal niets.
Nee, geef mij dan maar gewoon uiteraard die klassieker met Errol Flynn, The Adventures of Robin Hood.
Of
zelfs, inderdaad, Kevin Costner, Robin Hood, Prince of Thieves. Maar die Robin Hood film van dit jaar, nee, dat had gewoon niet gehoeven.
Mag ik jou nog heel even zeggen trouwens, dat er momenteel weer een Robin Hood film in de maak is, maar dan een soort moderne ghetto versie met Will Smith, die dan in, weet ik veel, de Bronx opkomt voor de zwarte of zo.
Ja, maar kijk,
door de Wachowski-broers.
Ja, dat kan wel leuk zijn.
Ja, kijk, dan heb ik zoiets van aardig bedacht of zo. Het is niet echt een pitch waar ik heel erg vrolijk van word.
Nee,
maar
dat zeker niet. Maar
nee, wat Ridley Scott doet is gewoon ook dodelijk saai. Want je haalt de magie weg. En wat is dan nog de toegevoegde waarde van zo'n film?
Ja, gewoon het hele leuke van Robin Hood zat niet meer in die film. Zonde.
It seems we are to share my chamber. a ruse to convince the servants.
Well, if the aim is deception, should you not be addressing me as my husband or my dear?
Don't be ridiculous.
Ik heb op nummer 3 ook een film van niet zo heel lang geleden. Het is W van Oliver Stone. Kijk, ik vond het idee nog wel aardig. Zeker omdat je weet dat Oliver Stone ook de maker is van onder meer Nixon en vooral JFK, waarin hij de geschiedenis op een vrij controversiële wijze liet vertellen. Zeker bij JFK haalt zijn hele eigen visie op die moord op Kennedy. En dat leverde een ontzettende boeiende film op. Dus ik dacht van, nou ja, het is wel gewaagd om een film te maken over de toen nog zittende president George W. Bush. En dat door Oliver Stone. Maar ik voelde al nattigheid, want wat is de laatste keer dat Oliver Stone een echt fantastische film heeft gemaakt? Ik heb een zwak voor Natural Born Killers, maar dat was echt de laatste zo'n beetje.
Dat was lang geleden.
Dat was al echt wel heel erg lang geleden. Maar er zit ook nog eens niks controversieels in. Ik heb deze film gezien en vond het mooi geacteerd, maar ik begreep het waarom van de film niet. Want er wordt nou niet echt een hele nieuwe visie op Bush gegeven. Misschien dat Oliver Stone, dat was dan wel weer verrassend, hem enigszins sympathiek wilde maken. Maar het is zeker ook geen poging om hem eens van een andere kant te belichten. Want hij wordt toch ook wel neergezet als een Texaanse boer die niet echt de slimste is van zijn klas. Dus er wordt geen enkel statement gemaakt. In een film over Bush, een van de meest gehate presidenten aller tijden. Je kan de recensie terugluisteren in ons archief van Movie Insiders. We hebben er een uitgebreide recensie over gemaakt. Maar ik ben er nog steeds hoogst over verbaasd dat hij überhaupt gemaakt is. En zeker op de manier waarop door Stone.
Didn't exactly finish up with flying colors in the Air National Guard, Junior. We're still not out of that one. Now this gal, Susie, shooting off her mouth about you knocking her up.
Wait a second, how'd you know about that?
Word gets around, boyo.
Well, that's a dang lot, Poppy. I mean, I use a condom, I'm not dumb.
What are you cut out for? Partying, chasing tail, driving drunk? Who do you think you are? A Kennedy? You're a Bush. Act like one. Can't even hold a job.
Dan heb ik op nummer 3. Ja, je staat wel eens in de videotheek en dan zie je daar titels tussen staan dat je denkt, nee, nee, echt? Nee, je knippert nog eens met je ogen. Kijk, vervolgen op films van Uwe Boll, de Bolbagger, en dat hij het dan zelf doet en tot 2 keer toe een vervolg maakt op Blood Rain. Oké, laat hem lekker zijn gang gaan. Maar eerlijk waar, het zijn films van hem. Die zijn unaniem afgekraakt, zowel door critici, door publiek. Waarom bestaan er in hemelsnaam Alone in the Dark 2 en House of the Dead 2? Punt. Dat is me echt een raadsel.
Ik heb ze niet gezien.
Ik heb ze ook niet gezien. En dat ga ik ook niet doen.
Emmanuel Ogier of Saw 2 en Gwyn of Starship Troopers 2 with Sin Hague from The Devil's Rejects en Sticky Fingers. House of the Dead 2. Look for it on DVD.
Oké, nu weet ik dat jij wel eens jammer vindt van mij dat ik dan zo boos op je word als je van die verzamel
hoopjes doet.
Ja, zoiets. Ik heb er nu ook maar eens één. Het zijn de gameverfilmingen. Want er is nog nooit gebleken dat een gameverfilming echt heel succesvol is. Het pakt gewoon nooit goed uit. Dus vraag ik me af, waarom maak je ze? Ik noem er even een paar. Resident Evil, nou die reeks is dan nog betrekkelijk succesvol. Maar een kaskraker is het nooit geweest. Hoeveel delen hebben we er nu? 3 of 4?
4.
Oké. Nou, dan hebben we nog Doom. Nou, daar ging geen hond naartoe. Terwijl dat een van de meest populaire games is. Max Payne. Nou, House of the Dead, daar heb je hem weer. Silent Hill. En ook Prince of Persia. Die film zette in op een grote blockbuster van afgelopen zomer. En er gingen wel wat mensen naartoe, maar al met al is het geen succes geworden. Het is echt geen kaskraker geworden zoals ze dat voor ogen hebben gehad. Ik heb er dan toch maar eentje uitgekozen. Dat is Final Fantasy uit 2001. Een film maken op basis van een game, wetende dat je op die manier animatie, computeranimatie met echte mensen in de hoofdrol eigenlijk nog niet kan doen, omdat de technologie nog niet zo ver is. En dat zie je zo pijnlijk af aan die film. Het is ook zo'n saaie film. Het is echt zo'n dodelijk saai film.
Ik geef een ruk aan.
Je hebt hem wel gezien?
Ja, ik heb hem wel gezien. Ja.
Ja, het is een film uit 2001. Hij staat te boek als een van de grootste flops uit de filmgeschiedenis. Maar de algemene boodschap die ik hier wil verkondigen is... waarom maak je nu nog een gameverfilming... wetende dat er geen hond naartoe gaat? Als Doom, nogmaals, een van de populairste games aller tijden... een film wordt waar niemand naartoe gaat.
Überhaupt het idee. Een
waarom
filmversie
maak je
van
ze dan nog?
Doom. Een filmversie van Doom. En nog een aantal van die games. Er zijn genoeg interessante games... waar je best hele aardige verfilmingen van zou kunnen maken.
Ja, we zijn er nog niet vanaf.
Nee, maar ze kunnen het niet of zo. Ik heb zo'n flauw vermoeden van... volgens mij zou ik het toch beter kunnen.
Ja, maar wat ik ook al zei met Miami Vice... het probleem is vaak bij filmmakers... dat ze de game-liefhebbers van de bewuste game... die ze aan het verfilmen zijn... ook te vriend willen houden. En daar schiet ik als niet-game-liefhebber... natuurlijk geen zak mee op. Als ze dat probleem nou laten varen... dan zou het misschien ooit nog eens goed kunnen komen.
Dan heb ik op 2... alle Pink Panther-films... na het overlijden van Peter Sellers.
Nou, goeie.
Ja. Ik heb het volgens mij al eerder genoemd. Maar dit is echt gewoon de formule of het succes, de naam, uitmelken tot het dood is. Gewoon echt tot er niks van over is. Ik noem ze nog even Trail of the Pink Panther. Dat was de eerste na het overlijden van Sellers. Vooral bestaande uit archiefbeelden. Een soort best-of met nog een paar laatste shots die dan geloof ik wel geschoten waren met Peter Sellers voor die film. Nou, echt om te janken al. En dan krijg je de Curse of the Pink Panther. In ieder geval een andere stuntel die ze dan hebben ingehuurd. Die dan op zoek gaat naar de verdwenen Jacques Clouseau. En dan heb je nog de Son of the Pink Panther.
Oh, dat is met die Robert... dat met Roberto Benigni.
Dat is die met Roberto Benigni. Maar zelfs van de laatste jaren. Die twee Pink Panther films met Steve Martin. Nou, hou nou toch op.
Is ook geen hond naartoe gegaan. Ik heb op nummer 1 en ik ben heel benieuwd of jij hem ook op nummer 1 hebt. Maar het is uiteraard de meest overbodige film uit de filmgeschiedenis. Het is de remake van Psycho.
Ja, Heiligschennis.
Heiligschennis. Oké, een gedeelde nummer 1. Dat is een lange tijd geleden. Ja. Uit 1998. Notabene van een regisseur die, nou ja,
het jaar daarvoor Good Will Hunting maakte.
Ja, ook dat. Maar Gus Van Zandt maakt sowieso films die verschillende meningen oplevert. Maar waarom maak je... goed, moet ik het er überhaupt nog over hebben?
Een shot for shot?
Een shot for shot
remake
van Psycho. Maar dan ook echt shot for shot. Ik heb hem toch maar eens aangezet. Het is alweer een tijd terug hoor.
Heel lang geleden.
Puur uit nieuwsgierigheid. Ja. Omdat ik hoopte ergens in de film te kunnen zien... van, oh, daarom doet Gus Van Zandt dit. Ik heb nog steeds geen goede verklaring gevonden. En Gus Van Zandt, toch een hele intelligente man... die ook met Elephant en, nou ja, Milk... de hele aardige, intelligente films maakt. Lijkt me volgens mij echt geen domme
fan. Ik ben
fan.
Geen fan van hem, maar hij heeft zeker degelijk werk gemaakt.
Ja,
het is vooral een interessante regisseur.
Ja.
Dit, nou... dat er niet iemand bij die filmstudio opgestaan is en heeft gezegd...
hoe haal je het in je
doe
hoofd?
Doe dat nou maar niet.
Ja, precies.
Laat maar, weet je. Doe maar niet.
Want, hoe goed Psycho ook is... hij is zeker qua tempo natuurlijk ook gedateerd. En als je een shot-for-shot remake maakt, dan neem je ook het tempo over.
Het is echt een jaren 60 film.
En dan heb je ook nog eens een waardeloze cast. Als je het al doet, waarom neem je dan Anne Hesh in de rol van Janet Leigh... en neem je Vince Vaughn in de rol van Anthony Perkins?
Ja.
Dus het grootste raadsel. Het grootste raadsel. Nou, gedeelde nummer 1. Het zat er wel in.
What I really feel is if you wanna see Psycho, it's obvious. Rent the original.
Rent the original, you're right. And the psychiatrist statement is a complete waste of time. They'd have just cut that out. Hitchcock should have never put it in. But apart from that, I know this movie will be studied for years to come by film students curious about the experiment. What would happen if another good director took somebody else's film and remade it with a different cast? But the fact is, the cast... it's just like the original Psycho is. It exists. It's a fact. It's a classic. It's
There's
a
nothing to be improved.
There's nothing to be improved on.
Tot zover deze aflevering van Movie Insiders. Klink ik iets anders? Ja, dat klopt. Ik ben ineens in luttele seconden 10 jaar ouder geworden. En jij ook, John. Laat je eens horen.
Ja, ik ben ook ouder.
Wauw, wat klink jij anders. We gaan eruit met muziek, maar niet voordat we hebben gezegd dat we graag feedback krijgen op deze aflevering. Of überhaupt op de podcast Movie Insiders. Wat vinden jullie ervan? Wat zijn eventuele verbeterpunten? Wat zijn jullie meningen over de films die we bespreken? Laat van je horen. Dat kan op verschillende manieren. Je kan een reactie achterlaten op movieinsiders.nl. Je kan met ons twitteren, @movieinside. We zitten ook op Facebook. En stuur ons een keer een mail. Movieinsiderspodcast@gmail.com. Je vindt de show op movieinsiders.nl, maar ook op iTunes, Spotify en op SoundCloud. John, wat gaan we de volgende keer doen?
De nieuwe film van de Turkse regisseur Nuri Bilgecalan. Ik weet even niet de Turkse titel, maar die hou ik wel lekker voor me. The Wild Pear Tree gaan we doen. En een interview met de regisseur van Tolkien. Dat is een Fin. Hoe heet die knakker?
Zijn naam is Dome Karukoski.
Oké.
Okay. Okay. Nou,
en voor zover ik weet, in ieder geval het hoofdpersonage in The Wild Pear Tree is een schrijver of een aspirant schrijver. Dus leek mij heel toepasselijk om daarbij te doen een top 5 films over schrijvers. Tolkien, de Lord of the Rings, de... Laten we eruit gaan met muziek uit een van die keuzes van... Een keuze van jou was het. Uit die oude top 5 overbodige films. Daarin had jij staan. Final Fantasy ding. The Spirits Within, geloof ik. Die heel van netjes, begin deze eeuw.
Ja, nee, die muziek is prachtig. Hij kwam nog voorbij in een podcast die ik met een goede vriend van de show, Koen Haver, heb gedaan. Schitterende soundtracks voor slechte films. En deze score, instrumentale filmmuziek, is echt de moeite waard van componist Elliot Goldenthal. Dus voor Final Fantasy, The Spirits Within. Tot de volgende keer.
Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.